Wees trots op de industrie in Nederland. Wij zijn een onderdeel van de oplossing en niet van het probleem.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze podcast onderzoeken we wat de politieke partijen en het bedrijfsleven van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Nederland heeft een ongelooflijk sterke industrie. En een industrie die ongelooflijk onder druk staat. En wat ons pijn doet, is dat wij gevoel hebben dat die urgentie nog niet geland is in zowel Den Haag als in Brussel.
Co-host is Pascal Teunissen.
Te gast vandaag Ronald van Klaveren. En hij is vicepresident Global Chemical Sales and Sustainability bij LyondellBasell. En we hebben het over het behoud van de industrie. In de vorige aflevering bespraken wij het ondernemersnieuws. En daar ging het onder meer over de sluiting van een van jullie fabrieken in de Rotterdamse haven. Nog heel even kort, hoe zit dat precies en waarom is dat nodig?
Combinatie van twee belangrijke factoren zou ik willen zeggen. Enerzijds hoge energieprijzen in Nederland na de invasie in de Oekraïne van Rusland 22. En daarnaast hebben we te maken met de wereldwijde overcapaciteit vanuit China. En dat raakt ons keihard op dit moment. Op het moment dat je de hoogste kosten hebt, op het moment dat er te veel aanbod is, dan ben jij degene die helaas moet sluiten.
Even voor ons beeld nog. Jullie verlaten de haven niet compleet.
Nee, we hebben een tiental bedrijven in vestigingen in Nederland. En daar hebben we er inmiddels dus twee gesloten. Eén eind vorig jaar. En dan begin dit jaar hebben we aangekondigd ons fabriek te sluiten in Rotterdam. We hebben nog een andere fabriek in Rotterdam. Maken we andere producten. Geldt dus andere dynamiek. Die draait nog en hopelijk nog vele jaren.
Jij sprak je zorg uit over een soort van domino effect. Hè? Je zei volgens mij letterlijk bij Radio 1. We waren niet de eerste en we zullen ook zeker niet de laatste zijn. Denk je dat het inderdaad een soort domino-effect is, dat er meer zullen vallen?
Absoluut. Ik denk dat er nog heel wat aan zit te komen, wat we op dit moment nog niet zien. Nederland heeft, of Europa heeft vorig jaar al 10% van de krakercapaciteit verloren. Krakers, om een idee te geven, die maken de basisgrondstoffen en zijn leveranciers aan ons. En om wat getallen te noemen, wij hebben in Europa een 20 miljoen ton krakercapaciteit. Daar hebben we dus vorig jaar een 10% gesloten, 4 krakers. China bouwt dit jaar alleen al dezelfde hoeveelheid, dezelfde 20 miljoen ton in 1 jaar tijd. Waar wij als Europa dus 60 jaar over gedaan hebben. Dus om een schaalgrootte te geven wat er nu gebeurt in China. En dat raakt ons in Europa op alle factoren. We kijken natuurlijk naar elektrische auto's, maar dat raakt ons ook in diverse chemicaliën. En daar moeten we wat van vinden, denk ik, als Europa.
Waar gaan al die bedrijven naartoe? Sluiten die gewoon tussen aanhalingstekens en dan of verhuizen ze?
Nou nee hoor, er worden gewoon nieuwe fabrieken gebouwd. In dit geval China, maar ook bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. En producten die daar geproduceerd worden, komen gewoon hier naartoe. En ik noemde net het voorbeeld van een elektrische auto. Op het moment dat je een Chinese auto koopt, is het geen Europese auto. En als er voldoende Chinese auto's zijn, dan worden er steeds minder Europese auto's verkocht. Uiteindelijk leidt dat tot sluiting van fabrieken. En dat wordt ingevuld door, in dit geval, dan auto's vanuit China. En datzelfde gebeurt ook in de chemie.
Dit is een groot bedrijf. Jullie zitten eigenlijk overal. Wat doen jullie eigenlijk hier precies?
Nou, leuke vraag. Want die vraag krijgen we regelmatig. En ik ga jullie proberen dat uit te leggen. Want af en toe probeer ik het ook aan mijn kinderen uit te leggen. Wij maken eigenlijk de basisproducten die het leven zoals we dat gewend zijn dagelijks mogelijk maken. We zitten letterlijk in 96% van echt alles wat je dagelijks gebruikt. En dan moet je heel simpelweg denken aan de matras waar je vanochtend op wakker wordt. De schoenzolen op de sneakers waar je op loopt. De eventueel elektrische auto of auto waar je instapt. De plastics die erin zitten. De
microfoon waar we in praten.
De microfoon. De brilglazen die je op hebt. Mede mogelijk gemaakt door onze producten. De textielvezels van het t-shirt, Robin, die je aan heeft. Dus eigenlijk kan je een leven zonder de chemie niet voorstellen. En dat maken wij.
En jullie zitten overal ter wereld.
Wij zitten overal ter wereld, dat klopt. Ja.
En als je bekijkt het Nederlandse aandeel in het bedrijf, hoe weegt dat?
Nou, exacte getallen kan ik natuurlijk niet noemen. Nederland is een ongelooflijk belangrijke locatie. We zitten hier al sinds 1972. Werken ongeveer 1400 man hier, verdeeld over diverse locaties. En we zijn vandaag hier op ons Europees hoofdkantoor hier in Rotterdam, waar we zo'n 600 mensen hebben werken en meer dan 50 verschillende nationaliteiten.
En dan ben jij Vice President Global Chemical Sales en Sustainability.
Ja, zal ik even uitleggen inderdaad.
Je kinderen weten vast niet wat dat betekent.
Nee, mijn ouders ook niet. Nee. Wat het in wezen inhoudt, mijn team moet ik eerlijk zeggen, alle gesprekken met klanten wereldwijd voor de verkoop van onze producten. En een wezenlijk onderdeel van de vergroening van de samenleving is dat wij natuurlijk producten leveren met een lagere CO2 footprint dan wel circulair of biogrondstoffen. En mijn team heeft alle gesprekken met klanten van wat is er nou voor nodig? Waar lopen jullie tegenaan? Hoe werkt dat? Wat willen jullie? Wat kunnen jullie betalen? En zij stellen ons de vraag, wat kunnen jullie leveren en wat kost dat? En dat is een bewuste keus om dat samen te voegen. Want het zijn uiteindelijk de gesprekken die je hebt met klanten. Want wij leveren grondstoffen aan de klanten die we aan het decarboniseren zijn, om het verduurzamen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan iets heel simpels als een oplosmiddel wat in een vloeibaar wasmiddel gaat. Dat leveren wij. En de klant in deze wil natuurlijk graag weten wat we kunnen doen om dat te verduurzamen en hoeveel dat kost.
Je hoort dat vast zelf ook wel. Chemie en vergroening, dat is voor als je mensen buiten gaat vragen, denk ik voor de meeste mensen een combinatie waar ze niet meteen aan denken. Is het wel duidelijk genoeg wat jullie, zal maar zeggen, doen?
Nou ja, wij zijn natuurlijk een bedrijf die grondstoffen levert voor allerlei toepassingen, wat ik al eerder zei. En als we praten over vergroening, denk ik, moet je over twee dingen praten. Enerzijds kijken we naar de CO2-uitstoot bij onze eigen productie. Hoe kunnen we die verder reduceren? En anderzijds kijken we ook naar de andere uitdaging van de samenleving. Dat is hoe kunnen we afval hergebruiken? Dus hoe kunnen we circulair worden? In beiden investeren wij ontzettend veel. Zoals ik al noemde, we hebben zowel mechanische recyclingfabrieken in Nederland. En we hebben ook chemische recyclingfabrieken. We gaan volgend jaar een fabriek opstarten, de grootste in zijn soort in Duitsland. En ik denk dat daar echt een mogelijkheid ligt voor Europa. Want afval is uiteindelijk de nieuwe grondstof. En dat resulteert ook in mogelijke meer autonomie. Als het gaat van afval wat je lokaal kan hergebruiken. En dat betekent dat je dus minder nieuwe grondstoffen nodig hebt die van buiten Europa komen.
We hebben het nu over de situatie hier in Rotterdam. Jij waarschuwde dus, dit zou nog wel eens uit de hand kunnen lopen. Als jij nou naar de industrie in Nederland als geheel kijkt, hoe staan we er eigenlijk voor in jouw ogen?
Ik denk dat wij ons niet realiseren hoe ongelooflijk krachtig onze industrie is in Nederland. Als ze het goed verzorgen. Ik noem het altijd wel eens een spier die je hebt. En je gaat pas merken dat je hem eigenlijk niet meer gebruikt hebt op het moment dat je na een jaar of 20 weer eens een keer gaat hardlopen en denkt, die spier is stijf. Nederland heeft een ongelooflijk sterke industrie. En een industrie die ongelooflijk onder druk staat. En wat ons pijn doet, is dat wij gevoel hebben dat die urgentie nog niet geland is in zowel Den Haag als in Brussel.
Wat moet er gebeuren?
Ik denk uiteindelijk is het een samenspel. Ik noem het altijd maar twee voetbalelftallen hebben uiteindelijk ook een scheidsrechter nodig. Anders wordt het een anarchiemodel. En ik denk dat we twee ongelooflijk goede voetbalelftallen hebben. Er gebeurt ontzettend veel in de industrie qua verduurzaming. Alleen we hebben wel behoefte aan hele duidelijke spelregels. En spelregels die we met z'n allen moeten verzinnen. Want dat is voor iedereen nieuw, ook de politiek. En ik wil haast vragen aan de politiek, pak door. We hebben een aantal dingen opgetakeld in Europa, waarvan ik zeg dat heeft wel geleid tot aanjaging van de vergroening. Maar we zitten nu met een aantal maatregelen die uiteindelijk het risico hebben dat de industrie weggejaagd wordt uit Europa. De CO2-heffingen. Wij zijn het enige continent ter wereld die CO2-heffingen hebben. Wat in wezen inhoudt dat je als industrie CO2-kosten gaat betalen op het moment dat je niet snel genoeg gaat verduurzamen. Wij als industrie worden geacht op nul te staan in 2038. Veel van onze klanten willen op nul staan in 2050. En überhaupt een uitdaging om het te gaan halen in 2050. Ik denk dat we er echt wel goede stappen zetten. Alleen 2038 gaan we als industrie niet halen. Al is het alleen maar omdat de technologie nog niet altijd beschikbaar is en de infrastructuur er niet ligt. Dit gaat ons miljoenen kosten. En om een idee te geven, dat kost bij ons geval voor sommige fabrieken meer dan 40 tot 50 miljoen per jaar. Vanuit Brussel. En dan praten we over de ETS, de Emissie Trading Scheme. Daarnaast heeft Nederland nog bovenop de ETS, als een van de weinige landen in Europa, nog een CO2-heffing daarbovenop. In de illusie dat we hetzelfde probleem gaan oplossen door harder te slaan. Waardoor die kosten voor die fabriek opeens 70 miljoen gaan worden. En we hebben zo'nzelfde fabriek in Frankrijk staan. En dan kost die CO2 30 miljoen.
En landen als China hebben dat niet. En daarmee is dat eigenlijk een oneerlijk speelveld.
Absoluut. Ja. Als ik kijk naar landen zoals in China, maar ook het Midden-Oosten of Amerika. Die hebben een heel duidelijk industriepolitiek. Die begrijpen dat autonomie, banen, verdienvermogen bestaat dankzij een industrie. En ik denk dat wij in Europa ergens in een frame zijn terechtgekomen waarbij de industrie een deel is van het probleem, vervuild. En dat we het probleem oplossen door de industrie weg te halen. En dan denk ik, dan creëren we heel veel andere problemen. Zoals inderdaad het verlies van banen. Maar uiteindelijk is de planeet er ook niet bij geholpen. Want er komt gewoon die CO2-uitstoot elders vandaan. En ik denk juist doordat we zo'n sterke industrie hebben, dat we hier juist kunnen laten zien dat we die vergroening naar een nieuw businessmodel kunnen halen. Ik zie het ook echt als een kans voor Europa. Ik noemde afval al eerder. Ik denk niet dat wij ons realiseren hoe goed ons afvalophaalsysteem hier is in Nederland. Beter dan waar ik dan ook ter wereld ziet. Als wij ergens afval kunnen sorteren en hergebruiken, is het in Nederland. Mits we met de juiste spelregels spelen. En dat we met een juist beleid hebben. En dat is de uitdaging naar de politiek. Die mogelijkheid ligt er, maar pak de handschoen op.
Een heleboel dingen die je net noemt, die komen uit Brussel natuurlijk. Hè? Dat zijn grote afspraken die we met z'n allen maken. Maar ondertussen wordt een belangrijk deel van het speelveld in Nederland in Den Haag gemaakt. Alleen daar ligt het ook weer op zijn gat. Weer een kabinet gevallen. Dat gebeurt aan de lopende band. Dat maakt zaken doen natuurlijk niet zo handig voor jou.
Nee, het is het derde kabinet in 5 jaar tijd. Je investeert heel veel tijd en moeite in relaties met bewindslieden. Om onze situatie uit te leggen en om te kijken of we naar gezamenlijk beleid kunnen gaan. Het helpt niet als je elke 1,5-2 jaar met andere partijen rond de tafel zit. Die het allemaal ontzettend goed bedoelen. Maar we verliezen ongelooflijk veel tijd. En wij moeten investeringsbeslissingen nemen die we over een periode van 25 jaar moeten kunnen terugverdienen. Maar je kan bij onzekerheid geen beslissingen nemen. En daarnaast wil ik ook zeggen, stilstand in dit geval is ook achteruitgang. Omdat wij merken dat omliggende landen wel actie nemen. En ik pak even Duitsland erbij om maar een voorbeeld te geven. Waar ook een nieuw kabinet in een maand tijd SPD en CDU een overeenstemming hebben kunnen bereiken. Die zowel de industrie helpt als het asielprobleem wat ook Duitsland heeft probeert te tackelen. Dus andere landen laten wel zien dat ze kunnen doorpakken. En Nederland is erg druk met zichzelf. Maar de echte belangrijke dingen blijven hierdoor liggen. Industriepolitiek is er een van. Maar we weten allemaal ook dat we een woningnood hebben. Om maar een voorbeeld te geven. Dus er liggen heel veel dossiers die gewoon opgepakt moeten worden.
Er zijn, als ik je zo hoor, genoeg zaken om je hoop te verliezen. Ben je wel hoopvol? Denk je dat we het allemaal nog wel op de rit krijgen?
Ik ben van nature een optimist.
Kijk.
En iemand te quoten die ooit zei, uiteindelijk zal Europa reageren te hard en te laat. Maar we gaan wel reageren. Ik denk dat we uiteindelijk ons zullen realiseren dat we het kip met de gouden eieren niet moeten slachten. En dat we uiteindelijk een gezond industriebeleid is een gezond beleid voor onafhankelijkheid, voor controle over de veranderingen die je wil doormaken. En ik hoop echt dat we, als ik ook kijk naar de geschiedenis uit Europa, ons realiseren dat de kracht ligt bij de samenwerking.
Mag ik eens een klein inkijkje krijgen in hoe dat dan op dit topniveau in zijn werk gaat? Heb jij korte lijntjes met andere, vice presidents van andere grote bedrijven? Heb jij korte lijntjes misschien met Kamerleden of misschien mensen uit het kabinet? Kun je eens vertellen wat er achter de schermen allemaal gebeurt in deze tijden? Ik kan me voorstellen dat je niet al je geheimen gaat prijsgeven, maar je kan me volgens mij best wel een inkijkje geven.
Ja hoor. Nee, kijk, je probeert uiteraard zoveel mogelijk gezamenlijk problemen aan te pakken. En met gezamenlijk, ik ben zelf ook vicevoorzitter van VNC. Dus dat is de Nederlandse Industrie Associatie. We proberen als chemische industrie, proberen we natuurlijk met één stem naar buiten te gaan. We werken samen met VNO-NCW uiteraard om als basisindustrie met één duidelijk beeld naar buiten te gaan. Ik denk het allergrootste beste voorbeeld is dat we bij het gesprek met Dick Schoof als basisindustrie heel duidelijk met een agendapunt, 3 agendapunten kwamen die op elkaar afgestemd waren. Ik heb ook gesprekken met bewindslieden. Uiteraard ook vanuit de diverse ministeries. Dus we hebben heel veel gesprekken. Wij zijn ook onderdeel van maatwerk. Dus we hebben ook gesprekken met KGG. Dus er vinden heel veel gesprekken plaats. Ik zeg het heel eerlijk. En het ene gesprek is beter dan het andere gesprek. Maar ik denk eigenlijk het belangrijkste is, Nederland moet doorpakken.
Nu ken ik het Nederlandse bedrijfsleven nou niet per se als mensen die ik zielig moet vinden. Of die het heel zwaar hebben. Ik ken ze vooral als mensen die met creatieve ideeën komen en met toffe plannen. Dus alleen maar klagen dat de politiek het niet goed doet, zit volgens mij ook niet in jullie bloed. Jij dealt hier nu al jaren mee. Als jij nou met die bedrijven praat en zegt van oké, jongens, maar we kunnen zelf ook wel het een en ander doen. We kunnen ook een hand in eigen boezem steken. Wat zou dan je tip zijn voor bedrijven, grote bedrijven, misschien ook kleinere bedrijven, van oké, jongens, laat je niet ringeloren door de omstandigheden. Je kan het ook zelf. Wat zou dan je tip zijn?
Ja, een hele leuke vraag. En ik denk het allerbelangrijkste wat wij ons gerealiseerd hebben is, de verduurzaming is niet iets wat je als bedrijf doet. De verduurzaming is ook niet iets wat je als bedrijfsleven, als chemie doet. Verduurzaming is iets wat je in de hele waardeketen doet. En uiteindelijk helemaal naar de consument product. De producten die wij elke dag kopen in de supermarkt of op zaterdagochtend, het flesje shampoo of het vloeibare wasmiddel. En wij hebben nu dit soort gesprekken met de bekende brand owners die we allemaal kennen. Om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat we een verduurzaming kunnen creëren voor een fles shampoo of voor een tomaat. Fascinerende discussies waar ik ongelooflijk veel van leer.
Ja.
En ik heb me nooit gerealiseerd in hoeveel verschillende producten een tomaat eindigt. En ik heb ook nooit gerealiseerd in hoeveel van verschillende bronnen de tomaat komt. Of het uit Chili komt of uit een plantenkas hier in het Westland. Het zijn fascinerende discussies. En ik zeg heel eerlijk, de neuzen gaan echt allemaal de goede richting op. Dus ik wil ook echt wel hier een boodschap achterlaten. Die verduurzaming, die komt er echt. Dat is echt wel een van hoop. Alleen we lopen tegen uitdagingen aan. En we hebben behoefte aan consistent beleid.
Ja.
En een van de belangrijkste boodschappen is dat ook onze klanten zeggen, wij kunnen heel veel doen, ook naar de consument toe. Maar we willen wel zorgen dat we dat allemaal tegelijkertijd op het juiste tijdstip doen met de spelregels.
Ik wil nog heel even snel terug op dat vertrek, onder meer van jullie. Maar zoals je ook aankondigde, verwacht je andere bedrijven die weg zouden kunnen gaan. Is er nog wel genoeg aandacht voor alles wat daaronder zit? Want het is natuurlijk een heel netwerk, ja? Toeleveranciers, klanten van bedrijven naar bedrijven. Schets daar eens een beeld van wat voor impact dat dan heeft als ja, toch zo'n grote naam Nederland gaat verlaten.
Ja, inderdaad. Een leuke vraag. De chemie direct heeft ongeveer 45.000 werknemers. Als je daar inderdaad alle industrieën bij betrekt die direct en indirect om ons leveren, dan kan je ongeveer een factor 3 bovenop plaatsen. Dat is nog een keer 150.000 mensen. De basisindustrie in Nederland is verantwoordelijk voor 435.000 banen. Wij zijn een ongelooflijk groot onderdeel van het verdienvermogen van Nederland. Een kleine 10%. En die heeft het lastig. En ik vind wel dat Nederland daar iets van moet vinden. Want ik denk dat we ons moeten realiseren, de industrie is hier ooit gekomen vanwege de geografische ligging van Nederland. We hebben een ongelooflijk cluster opgebouwd. Wat betekent dat ze ook niet zomaar weggaan. Dus dat betekent ook dat je ze met het juiste beleid kan behouden. Maar als ze eenmaal weggaan, komen ze ook nooit meer terug.
Zijn er ook landen die jij met jaloezie een beetje aanschouwt? Van jeetje, dat industriebeleid wat ze daar hebben, jongens. Waarom doen we dat niet?
Ja, ik zou twee categorieën landen willen noemen. En eentje misschien, ik wil niet zeggen verrassend, maar af en toe heeft het ook nadelen. Maar ik zeg, als ik kijk naar landen als China, ik kijk naar landen als Singapore, wat ik fascinerend vind. Maar ook bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Daar ligt een heel duidelijk lange termijn beleid. Als ik naar Singapore ga, ligt daar een 10 tot 15 jaar beleid. En dan laten ze ook zien wat ze de 10 jaar daarvoor allemaal bereikt hebben. Hoe ze uiteindelijk naar CO2 neutraal willen in bijvoorbeeld Singapore. En wat ik daar heel duidelijk zie is de onderkenning dat een sterke industrie de basis is van alles. En dat de basisindustrie gebaat is bij consistent beleid. Daar kijk ik echt met jaloezie naar. En ook tegelijkertijd met angst en beven. Als ik kijk naar de schaalgrootte wat met name China brengt. De andere categorie landen die ik zou willen noemen is een België of een Duitsland wat dichter bij huis. En dan meer vanuit de optiek. Het is soms beter om te halve te keren dan te hele te dwalen. Als je ziet dat sommige dingen niet werken, grijp in, stuur en behoud wat je hebt. En ik zie dat in een Duitsland en een België wel ingrijpen in bijvoorbeeld de energieprijzen. Omdat ze realiseren dat de industrie verdient op dit moment geen geld. En op het moment dat ze geen geld verdienen voor onderhoud, is er ook geen geld voor verduurzaming.
Even een toekomstbeeld, we pakken de glazen bol erbij. Ik vroeg net al of je hoopvol was of niet. Zie je dan wel dat er gekeerd is?
Ja, ik geloof echt wel dat wij ons realiseren, ergens gaat het kwartje vallen. Alleen ik zeg heel eerlijk, de voetafdruk wordt kleiner. Voor wat betreft de chemie hier in Nederland. En ik hoop dat we een deel van de clusters kunnen behouden. We hebben er een zestal in Europa, of in Nederland, zijn allemaal onder druk. Ik denk dat we ons ook realiseren dat afval straks grondstof is. En dat we echt wel naar een model kunnen creëren waarbij wij een groot deel van ons afval gaan hergebruiken. Waardoor we onze onafhankelijkheid van landen buiten Europa gaan reduceren. Hopelijk kunnen we ook een deel van onze energievoorziening halen met wind en zonne-energie. Dus ik denk echt dat als we de juiste dingen doen, we ook een levensvatbare en duurzame industrie kunnen bouwen in Nederland.
Jij werkt al 36 jaar bij dit bedrijf, hè?
Ik was 12 toen ik begon, ja.
Wauw. Wat inspireert jou om dit zo te blijven, om dit door te blijven zetten?
Omdat ik het een fascinerende industrie vind. Ik heb zelf geen chemische achtergrond. Ik heb een economische achtergrond. Ooit begonnen in de kleding. Me snel gerealiseerd. Prachtig product, vind ik het nog steeds. Maar verschrikkelijke industrie. Voor mij althans. Erg opportunistisch, korte termijn denken. Ik ben toen per toeval terechtgekomen in de chemische industrie. En ben er inderdaad al 36 jaar gebleven. Ik vind het een fascinerende industrie. Omdat je wereldwijd aan het kijken bent op lange termijn. Dus je kijkt naar macrotrends, minder naar de waan van de dag. Je bent bezig met de uitdagingen voor morgen. Je levert werkelijk aan elke bedrijfstak waar je binnen zit. Dus je hebt ook de meest fascinerende gesprekken. En ik ben echt gepassioneerd om die chemische industrie wat beter voor het voetlicht te krijgen. Want het is voor heel veel mensen onbekend, is onbemind. En denk ik, jongens, wij zijn hier dagelijks bezig om het leven van jullie vandaag, morgen en overmorgen mogelijk te maken. En wat wij doen, doet er ook gewoon toe. En dat merk ik ook. En dat vind ik ook mooi om te zien. De mensen met wie je werkt, wij zijn zeg ik altijd maar leverancier, klant en concurrent van elkaar. Je bouwt relaties op. Sommige heb ik al 30 jaar. En dat zijn gewoon echt leuke mensen, maar waar ik ook veel van leer. En ik leer heel veel ook in deze reis nu qua verduurzaming. Ook voor mij compleet nieuw. En ik heb het wel eens in een ander gesprek genoemd. Het grappige van mij is die uit een marketingachtergrond kom. En altijd gezegd heeft dat hij graag bij de fast moving consumer goods wilde werken. En ik ben geëindigd in de chemische industrie.
En uiteindelijk, precies het tegenovergestelde.
En nu zit ik letterlijk met dit soort klanten aan de tafel. En heb ik een discussie hoe verduurzaam ik een fles shampoo.
Dat klinkt als een betoog vol passie. Stel nou dat je die passie even meeneemt naar de Kamer om daar binnen 1 minuut te vertellen wat je ze nou mee wil geven over het belang van de industrie in Nederland.
Dat zou mijn boodschap naar de Tweede Kamer zijn. Wees trots op de industrie in Nederland. Wij zijn de onderdeel van de oplossing en niet van het probleem. Kijk naar de industrie als een mogelijkheid om de uitdagingen van vandaag de dag te adresseren. We hebben ooit na de Tweede Wereldoorlog gezegd, wij willen nooit meer oorlog. De Europese Unie is daaruit uiteindelijk ontstaan. Ooit begonnen in 1952 met kolen en staal. En eigenlijk zitten we nu ook weer in een uitdaging waarbij vrede geen gegeven is. Daarnaast hebben we de uitdaging van verduurzaming. Uitdaging die wij als industrie echt aan kunnen gaan en ook echt de oplossingen hebben. En werk met ons mee om te kijken hoe we die uitdaging aan kunnen gaan. Want een sterk Nederland, een duurzaam Nederland kan alleen bestaan door de industrie en met de industrie. En wij hebben die oplossingen en wij werken eraan. Ik ben ook ervan overtuigd dat we die oplossingen kunnen bieden. En dat is een gemeenschappelijk spel wat we met z'n allen moeten spelen en ook de overheid. En ik begin en blijf het zeggen, wees trots op wat je hebt.
Ronald van Klaveren, de fashion marketeer die Vice President Global Chemical Sales and Sustainability werd.
Het leven elkaar rijlopen, ja.
Je bent in ieder geval wel de best geklede man van deze ruimte. Dus dat is fashion is wel een beetje hier gebleven.
Dat blijft erin, ja.
Hey Pascal, waar kunnen onze luisteraars al die andere mooie afleveringen terugluisteren?
Dat kan natuurlijk zoals altijd in je favoriete podcast-app. Of neem een kijkje op opinieblatform.nl.